onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 91 en daarvan het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning. 91, het eerste vers. Aan u zal worden voorgelezen uit de profetieën van Jesaja en daarvan het 30ste hoofdstuk. Ik herhaal Jesaja 30. Eerst echter luisteren naar een artikel uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis en wel artikel 25. Artikel 25 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Van het afdoen der ceremoniële wet. Wij geloven dat de ceremoniën en figuren der wet opgehouden hebben met de komst van Christus, en dat alle schaduwen een einde genomen hebben, alzo dat het gebruik daarvan onder de christenen weggenomen moet worden. Nochtans blijft ons de waarheid en substantie daarvan in Christus Jezus, in de welke zij een vervulling hebben. Intussen gebruiken wij nog de getuigenissen, genomen uit de wet en de profeten, om ons in het evangelie te bevestigen en ook om ons leven te reguleren, in alle eerbaarheid tot Gods eer, volgens zijn wil. Lezen we nu Jesaja 30. Wee de kinderen die afvallen, spreekt de Heere, om een raadslag te maken, maar niet uit mij. en om zich met een bedekking te bedekken, maar niet uit mijn geest, om zonde tot zonde te doen. Die gaan om af te trekken in Egypte en vragen mij mijn mond niet, om zich te sterken met de macht van Farao en om hun toevlucht te nemen onder de schaduw van Egypte. Want de sterkte van Farao zal u lieden tot schaamte zijn, en die toevlucht onder de schaduw van Egypte tot schande. Wanneer zijn vorsten zullen geweest zijn te Zoan en zijn gezanten zullen gekomen zijn tot nabij Ganes. Hij zal hen allen beschaamd maken door een volk dat hun geen nut kan doen, nog tot hulp, nog tot voordeel, maar tot schande en ook tot smaadheid zijn zal. De last der beesten van het zuiden. Naar het land des angstes en der benauwdheid, van waar de sterke leeuw en de oude leeuw is, de basilisk en de vurige vliegende draak. Hun goederen zullen zij voeren op de rug der veulens en hun schatten op de bulten der kemels, tot het volk dat hun geen nut zal doen. Want Egypte zal ijdelijk en tevergeefs helpen. Daarom heb ik hierover geroepen. Stilzitten zal een sterkte zijn. Nu dan, ga heen, schrijf voor hen op een tafel en teken het in een boek, opdat het blijven tot de laatste dag, voor altoos, tot in eeuwigheid. Want het is een wederspannig volk, het zijn leugenachtige kinderen, kinderen die des Heeren wet niet horen willen, die daar zeggen tot de zieners, ziet niet, en tot de schouwers, schouwt ons niet wat recht is. Spreek tot ons zachte dingen, schouwt ons bedriegerijen. Wijkt af van de weg, maak u van de baan, laat de heilige Israëls van ons ophouden. Daarom, zo zegt de heilige Israëls, omdat gij lieden dit woord verwerpt en vertrouwt op onderdrukking en verkeerdheid en steunt daarop, daarom zal u lieden deze misdaad zijn gelijk een vallende scheur, uitwaarts gebogen in een hoge muur, welks breuk haastelijk in een ogenblik komen zal. Ja, hij zal haar verbreken gelijk een pottenbakkerskruik verbroken wordt. In het brijzelen zal hij niet verschonen, alzo dat van haar verbrijzeling niet een scherf zal gevonden worden om vuur uit de haard te nemen of om water te scheppen uit een gracht. Want alzo zegt de Heere, Heere, de heilige Israëls, door wederkering en rust zoudt gijlieden behouden worden. In stilheid en in vertrouwen zou u sterkte zijn, doch gij hebt niet gewild. En gij zegt, nee, maar op paarden zullen wij vlieden, daarom zult gij vlieden. En op snelle paarden zullen wij rijden, daarom zullen uw vervolgers ook snel zijn. 1000 van het schelden van een enige, van het schelden van 5 zult gij allen vlieden. Totdat gij overgelaten wordt, gelijk een mast op de top van een berg, en als een banier op een heuvel. En daarom zal de Heere wachten, opdat hij u genadig zij, en daarom zal hij verhoogd worden, opdat hij zich over u lieden ontferme. Want de Heere is een God des gerichts, wel gelukzalig zijn die, allen die hem verwachten. Want het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem, gij zult ganselijk niet wenen. Gewisselijk zal hij u genadig zijn op de stem uws geroeps, zo haast als hij die horen zal, zal hij u antwoorden. De Heere zal uw lieden wel brood der benauwdheid en wateren der verdrukking geven, maar uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien. En uw oren zullen horen het woord desgene die achter u is, zeggende, dit is de weg, wandelt in dezelfde, als gij zoudt afwijken ter rechter of ter linkerhand. En gij lieden zult voor onrein houden het deksel uw zilveren gesneden beelden, en het overtreksel uw gouden gegoten beelden. Gij zult ze wegwerpen gelijk een maandstondig kleed, en tot elk van die zeggen, heen en uit. Dan zal hij uw zaad waarmee gij het land bezaaid hebt, regen geven, en brood van het inkomen des lands, en hetzelfde zal vet en smoutig zijn. Uw vee zal te dien dagen in een wijde land oude weiden. En de ossen en ezelsveulens die het land bouwen, zullen zuiver voeder eten, het welk verschut is met de werpschoffel en met de ban. En er zullen op alle hoge berg en op alle verheven heuvel beekjes en watervlieden zijn, in de dag der grote slachting, wanneer de torens vallen zullen. En het licht der maan zal zijn als het licht der zon, en het licht der zon zal zevenvoudig zijn als het licht van zeven dagen, te dagen als de Heere de breuk zijns volks zal verbinden, en de wond waarmee het geslagen is, genezen. Zie, de naam des Heeren komt van verre, zijn toorn brandt en de last is zwaar, zijn lippen zijn vol gramschap en zijn tong als een verterend vuur. En zijn adem is als een overlopende beek die tot aan de hals toe raakt, om de heidenen te schudden met een schudding der ijdelheid en als een misleidende toom in de kinnebakken der volken. Er zal een lofzang bij u lieden zijn gelijk in de nacht, wanneer het feest geheiligd wordt. En blijdschap des harten gelijk van een die met pijpen wandelt, om te komen tot de berg des Heeren, tot de rotssteen Israëls. En de Heere zal zijn heerlijke stem doen horen, en de nederlating zijns arms doen zien, met grimmigheid van toorn en een vlam des verterenden vuurs, stralen en een vloed en hagelstenen. Want door de stem des Heeren zal Assur te morsel geslagen worden, die met de roede sloeg. En overal waar die gegrondvestte staf doorgegaan zal zijn, op welke de Heere dien zal hebben doen rusten, daar zal men met trommels en harpen zijn, want met bewegende bestrijdingen zal hij tegen hen strijden. Want Tofet is van gisteren bereid, ja, hij is ook voor de koning bereid. Hij heeft hem diep en wijd gemaakt, het vuur en hout van zijn brandstabel is veel. De adem des Heeren zal hem aansteken als een zwavelstroom.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 92, versen 5, 6 en 7. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, laat ik vanavond eens beginnen met u een vraag te doen. Gewoon iets uit het gewone leven in de omgang met het woord. Heeft u dat ook wel eens, dat u een hoofdstuk leest uit de Bijbel? En als u dat dan gelezen hebt, dan denkt u, wat heb ik nou gelezen? En dat u het nog eens leest en dan denkt u, ja, er staan nog wel vele dingen in. Maar versta ik dat nou ook? Je kunt daar aan denken, je kunt daar aan denken. Maar wat is nu, wat dit hoofdstuk of wat God me in dit gedeelte wil zeggen? Of heb u dat nooit? Dat u met een hongerige ziel naar de Bijbel gaat en met een vragend hart zegt, Heer, is er voor mij nou ook een boodschap in dat goede woord van u? Als je nou vanavond dat hoofdstuk wat is voorgelezen is zo zou benaderen, zo heb ik dat natuurlijk ook gedaan. En dan lees je dat eens één keer. Je leest het dus een tweede keer. Je leest er eens wat omheen bij allerlei commentatoren en dan vind je ook wel allerlei dingen, mooie dingen, leerzame dingen. Dan lees je het nog weer eens een keer. En dan lees je dat bidden en je leest het nog eens en nog eens. En dan gaat het in de eerste plaats, in het begin van dit hoofdstuk, over de kinderen die afvallen. Dat zijn de Joden in Jeruzalem, 27 eeuwen geleden. Nou, die mensen hadden, kom er zo nog wel op terug, het toen niet zo gemakkelijk. We hebben dat al meer gehoord in hoofdstuk 29 en hoofdstuk 28. Er was een oorlogsdreiging en van de Assyriërs met Sanherib en Rabsaké. En die veroverden steden en het was een enorme dreiging. Mensen zaten daar natuurlijk best wel mee en waren daar ook geweldig over in de war. Net als u natuurlijk in de war zou zijn als u bijvoorbeeld zou horen dat u ernstig ziek bent en bijvoorbeeld niet beter zou kunnen worden. Dan legt dat een enorm stempel op uw leven. Dat begrijpt u. Of wanneer er iets anders, iets ergs zou komen, dat uw huis in de brand staat. Dan, dat zijn dingen waar je niet zomaar achteloos aan voorbij gaat. Zulke mensen ontmoeten we hier in dit hoofdstuk aan het begin. Dat zijn mensen in nood. En wat doen die mensen nu in nood? Ja, die gaan oplossingen bedenken. Eerst bij zichzelf. Ze gaan plannen maken en zo. Slimme plannen. Om van die moeilijkheden verlost te worden. Van die Assyrische veroveraars. Ze gaan ook een beroep doen op anderen en ze zeggen, kijk daar in het zuiden, daar zit een machtig land en een machtig koning, dat zijn de Egyptenaren met farao en ze sturen er gezanten naartoe en ze verwachten er hulp van. Ze zijn zelf plannen aan het maken en ze verwachten het geweldig van Egypte. Ja, dat zijn dus de Joodse mensen, het verbondsvolk, en die vertrouwen dan in hun nood op Egypte. Nou, u zult allemaal zeggen, dat moeten ze niet doen, maar, och gemeente, dat, als we in nood zijn, dan maakt de mens zo'n vreemde sprongen. En hij probeert dit is, en hij probeert dat is, en hij is hiermee bezig, en daarmee bezig, en hij zoekt het overal. Zichzelf, de anderen. Ja, dat zijn de Joodse mensen, die verbondsmen, die mensen die dus bij de tempel woonden. En die offers brachten en zo. En die het allemaal heel goed wisten. Maar hulp zochten bij Egypte. Dan komen we ook in dit hoofdstuk Assyriërs tegen. Dat zijn heidenen. Het slot van dit hoofdstuk, dat begint bij vers 27. Dan gaat het over een volk, hè, die dus aankomen en die bezig zijn om dat Joodse volk te belegeren en steden in te nemen, mensen te doden. En dat gaat als het ware als een grote wals over dat Joodse land. Waar vertrouwen die mensen op? Nou, waar zou Sanherib nou op vertrouwen? Nou, op zijn macht natuurlijk en op zijn geweldige leger van meer dan 185.000 soldaten. Je ziet als het ware wel voor je, die Rabsakees, een generaal. En Sanherib, kijk, dat is mijn leger, dat is nou mijn macht. Dus die Joodse mensen die vertrouwen op hun tactiek en diplomatie. Dat Sanherib, die heiden, die machtige veroveraar, die vertrouwt op zijn leger en op zijn generaal en op, ja, op wat niet al. En komt u dat ook wel tegen in uw leven? Dat u in grote moeilijkheden of bij grote successen gaat vertrouwen op uzelf. Kijk, dat is nou mijn huis en dat is nou mijn auto en dat is nou mijn... Ja, bezit en daar ben ik mee bezig en mooi is dat, prachtig. En we vertellen erover, we zijn er helemaal vervuld mee. Nou, dan hoor je aarde bij die meneer Sanherib. Dan lees je zo'n hoofdstuk nog eens weer over en nog eens. En dan plotseling. Ja. Dat voltrekt zich dat wonder waar Luther ook van sprak toen hij voor de zoveelste keer Romeinen 1 las. En plotseling in Romeinen 1 vers 17 las en de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. Dus niet in de wet, maar in het evangelie, in Christus. Luther dacht altijd, de rechtvaardigheid God, dus waardoor je recht staat voor God, dat is een actieve gerechtigheid. Dat is iets wat ik, Luther, moet doen. Ik moet dus veel doen, ik moet veel bidden, ik moet veel Bijbel lezen, ik moet veel goede dingen doen, want dan word ik helemaal weer goed voor God. En het lukte me niet. En toen kwam hij erachter, dat in het evangelie niet een actieve, maar een passieve gerechtigheid wordt gepreekt. Een gerechtigheid van Christus. En toen ging die Romeinenbrief toch voor hem open. Toen zei Luther, toen ging er een poort van het paradijs voor hem open. Dus u begrijpt in Romeinen 1 vers 17, dat was voor Luther een openbaring dat dat in de Bijbel stond. En nog vanavond dit hoofdstuk. Je ziet die Joodse mensen en die vertrouwen op zichzelf en op Egypte. Je ziet die heidense mensen, die Sanherib, en die vertrouwt op zijn macht en op zijn strategieën en op zijn generaals en weet ik wat niet allemaal. En dan die tobbers in Jeruzalem. Jesaja. De kanselier en zo, er waren er, ook in de tijd van Elia waren er 7000. En dan plotseling krijgt dat hele hoofdstuk in één klein stukje uit dit hoofdstuk, wordt het eigenlijk in één keer samengevat. Wat de profeet en wat God nou in dit hele hoofdstuk tegen mensen toen en vandaag wil zeggen. En dat staat in vers 18. Het laatste stukje. We gaan het eerst even samen lezen. Wel gelukzalig zijn die allen die op hem, op de Heere, vertrouwen. Ontroerend dat je dat dan ook als dominee, je leest zo'n hoofdstuk, je leest het. En opeens dan, nu zie ik het. Dat hele hoofdstuk met die 33 versen, dat gaat erom dat er, om dat geluk van die mensen in Jeruzalem, die niet op Egypte en die niet met Sanherib op hun leger, maar die, zegt Jesaja, die op hem vertrouwen. Nou, dat gaan we vanavond dan een poosje over nadenken. Dat we dat nou hier in dit hoofdstuk ontdekken. Wel gelukzalig zijn die allen die op hem vertrouwen. U kunt het wel onthouden, hoop ik. Hè? U kunt het misschien vanavond ook wel meenemen in uw bidden. En zei, Heer, dat heb ik nou in uw huis gehoord, dat heb ik in de Bijbel gelezen, de dominee heeft erover gepreekt. Nou mis ik dat. Nou ben ik niet gelukkig. Nou ben ik ongelukkig. En ik weet het niet eens. Wil u me dat dan leren, dat ik ongelukkig ben? En dat er in de Bijbel staat, wel gelukzalig die allen die op hem vertrouwen. En misschien zegt u, weet niet hoe ongelukkig ik hier in de kerk zit. Nou, dan is het wel heel belangrijk dat u goed luistert vanavond. Want er staat natuurlijk ook het een en ander omheen, om die tekst. En misschien zegt u, ja, dat is het evangelie. Dat is het waarom het gaat in dit hoofdstuk. Dan heb u voor de rest van de week weer een klein beetje voedsel. Voor uw gebeden en voor na te denken. Want je hebt natuurlijk aardvoedsel en dat gebruiken we elke dag. Een beetje eten, een beetje drinken. En soms is het lekker, soms wat minder lekker. En je drinkt er ook eens wat bij en zo. We hebben nodig voor ons lichaam. Maar ik hoop ook dat u denkt aan uw ziel. En die ziel van u die heeft voedsel, geestelijk voedsel nodig. En wat is dan dat geestelijke voedsel? Daar zit u. Ik ken iemand en die kan zo mooi zeggen, dat is dan van die diepe dingen en van die wijze dingen en zo. Laat maar. Ga nou niet met mensen aan de haal. We hebben u niks aan. Wat ben u gelukkig, gemeente. Als u wat weet. Dat wat hier nou staat in de Bijbel, er voor u staat. En dat de Heer nou vanavond tegen u zegt, mijn kind, dat is nou voor jou. Daar mag je eens over nadenken. En laat ik het voorbeeld van het gewone eten dan maar doortrekken. Daar mag je nou ook van smullen. Daar mag je blij om zijn. Daar mag je ook mij om vragen, mij om bidden. Wel gelukzalig. Wat Jesaja 27 eeuwen geleden heeft opgeschreven. En wat nu nog dus geldt, want het is Gods woord. Wel gelukzalig zijn die allen die op hem betrouwen. Gemeente, dit is een zalig spreek. Zoals er zoveel staan in de Bijbel. In de bergreden bijvoorbeeld en in Psalm 84. Wel zalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande weg. En in die zalenspreking daar wil ik eigenlijk drie dingen behandelen vanavond. Vanuit dit hoofdstuk. In de eerste plaats de noodzaak van die zalenspreking. Dat dit kleine stukje dus in de Bijbel staat. Wel gelukzalig zijn die allen die op die hem verwachten. In de tweede plaats wat dat dan inhoudt en de gefundeerdheid van die zalenspreek. Je kunt natuurlijk iemand wel zalenspreken. Je kunt wel zeggen, wel gelukzalig zijn die allen die op hem vertrouwen. Maar heeft dat nou ook een grond? En waarin is dat dan precies gefundeerd? En in de derde plaats zit er in dit hoofdstuk ja, ook een hele diepe ernst. Want als hij staat, wel gelukzalig zijn die allen, dan betekent dat dus dat die niet bij die allen behoren, dus niet gelukzalig zijn. En daarom staat er aan het slot van dit hoofdstuk, dat begint bij vers 27, een hele ernstig stukje waarin bijvoorbeeld die heidense veroveraar zijn ondergang wordt aangekondigd. Geprofiteerd, bedreiging. Dus we staan vanavond stil bij een zalig spreek. En we letten dan in de eerste plaats op de noodzaak, vers 1 tot en met 17. We letten in de tweede plaats op de gefundeerdheid, en dat is vers 18 tot en met vers 26. En we letten in de derde plaats op de ernst van de zalig spreek. En dat is vers 27 tot en met vers 33. Wel gelukzalig zijn die allen die op hem vertrouwen. Ik heb de vorige keer al verteld dat deze hoofdstukken 28, 29, 30 tot en met hoofdstuk 35 ons terugbrengen naar de tijd van ongeveer 27 eeuwen geleden. Dat is in de tijd van koning Hiskia en iets daarvoor. Die brengen ons in de periode zo ongeveer 711 tot 704 voor Christus. Dus 27 eeuwen geleden, 2700 jaar geleden. Ze brengen ons in de periode voordat Sanherib beleg slaat rondom Jeruzalem. En daarvan kunt u dan lezen in Isaiah 36 en 37. En ook in het boek Koningen en de Kronieken. En dat was een geweldige gebeurtenis. En dat was ook een deels een straf op de zonde, waardoor die Assyrische veroveraar het land van Israël, het tienstammenrijk, heeft veroverd. En Samaria heeft verwoest, dus het broedervolk is inmiddels door de Assyriërs weggevoerd. Samaria, de hoofdstad ervan, verwoest. En nu dringen die Assyriërs door naar het tweestammenrijk en... Ja, in de tijd van deze profetie zijn ze al bezig om verschillende plaatsen en steden daar in de buurt te veroveren. Jeruzalem nog niet, zover zijn ze nog niet, maar dat duurt nog even. Maar die enorme macht van Assyrië, die dringt wel steeds verder door. Dus dat geeft heel veel spanning, heel veel verdriet, ook heel veel vragen in dat tweestammenrijk. Bij de koning, bij de priesters, bij de mensen enzovoorts. En ze gaan dan ook plannen maken hoe ze aan die greep van die Assyriërs kunnen ontkomen. Er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden. Ja, wat zouden die mensen nou het beste kunnen doen? Wat denkt u? Wat zouden die mensen daar in Jeruzalem, Jesaja die preekt, en hij zegt, mensen, hou nou toch op met het aanbidden van die afgoden en zo. Ja, de koninklijke weg en waar de Heer natuurlijk op aanwerkt, dat is bekering. Dat staat ook in vers 15. De Heer die heeft die mensen laten bepreken en heeft ze nagewandeld. En dan staat er in vers 15, door wederkering en rust zoudt gij lieden behouden worden. Ja. Dus de Heer die zegt tegen die mensen in de twee stammerij, keer nou terug naar die inzettingen van Mozes, naar de wetten van Mozes, naar de godsdienst van Mozes, naar de godsdienst van de enige en de ware God, en dan niet met een half hart, maar met een volkomen hart. Maar die mensen zijn net als tegenwoordig, eigenwijs, en die denken weer, ja, dat is allemaal wel zo, en vroeger van Abraham en Isaac en Jacob en uit Egypte en Mozes en zo, dat is allemaal van vroeger, maar tegenwoordig leven we nou eenmaal in moderne tijden, in andere tijden, en we moeten er zelf ook wat aan doen. En dus gaan ze een groot plan maken, en dat is hulp bij Egypte. Tegenover die Assyriërs gaan ze dus naar Egypte. En dat leest u dan in vers 1 en vers 2. We lezen bijvoorbeeld in vers 2, die gaan om af te trekken in Egypte en vragen mijn mond niet om zich te sterken met de macht van Farao om hun toevlucht te nemen onder de schaduw van Egypte. Ze gaan ook met een hoop geschenken en met een hoop beesten naar Egypte, dus dat staat in vers 6, ezels en zo en weet ik wat allemaal meer. Want ze brengen natuurlijk voor die farao van Egypte een hoop goud mee. En toen de kinderen uit Egypte waren verlost, toen hebben ze allemaal goud meegebracht. En nu gaan ze dat zelf allemaal weer terugbrengen. Dus die brengen een berg geschenken mee voor die farao van Egypte. En zo zijn die mensen bezig om vooral niet naar God te luisteren en vooral wel te doen wat ze denken dat verstandig en goed is. Eigen verstand. En dan zegt Jesaja, dan zegt de Heer daar iets van. Van wat dat volk nou doet. Kijk maar in vers 1 het slot. Maar niet uit mijn geest om zonde tot zonde te doen. Dus die mensen die daar nou in de nood zitten. En die machtige Assyriërs steeds dichterbij zien komen. En die dan met hun plannenmakerijen maar bezig zijn om nog hulp te verwachten met die beesten die ze naar Egypte sturen met al die geschenken en noem maar op. En zich vooral niet bekeren tot God. Dat noemt de Heer de zonde. En dat is zonde op zonde. Dus ze stapelen de ene zonde op de andere. Afgoderij, dat deden ze allemaal al. En daarbovenop zijn ze nog op verkeerde hulp. Gaan ze heil zoeken bij Egypte, heidense koning. En dus vooral niet vragen naar God. Dus we ontmoeten daar in de eerste plaats gewoon zondige mensen. Dat was 27 eeuwen geleden zo. Dat was onmiddellijk na de zondeval zo. En dat is vandaag nog echt niet anders, gemeente. Want als er nou nood komt in uw leven. U wordt erg ziek. Of er gebeurt iets heel ergs, iets heel verschrikkelijks. Gemeente, wat doen we dan eigenlijk? Begrijpen we dan dat we net als die mensen naar Egypte trekken? Ja, maar als je ziek werd, dan moet je de middelen toch gebruiken. Natuurlijk, als je ziek werd, moet je naar de dokter en dan moet je de pillen gebruiken die de dokter voorstelt. En misschien moet je geopereerd worden. Natuurlijk geen enkele discussie daarover. Maar brengt het ons dan ook op onze knieën en dicht bij de Heer? Of is het zo geslagen en geen pijn gevoeld? En als het dan weer over is en we worden weer beter, dan pakken we het leven weer net zo op waar we het hebben laten liggen en we leven rustig door. Dat gebeurt hier. We stapelen zonde op zonde, zo hardnekkig. En als we dan wat verder lezen en die mensen die sturen dus beesten en geschenken naar Egypte enzovoort enzovoorts, dan krijg je de indruk uit vers 5 en uit vers 6 en uit vers 7 en uit vers 8. Dat ze daar ook hardnekkig mee doorgaan. Dus een zondige mens, zondig volk, het is ook nog bovendien hardnekkig. Hoe blijkt dat nou? Kijk, er staat bijvoorbeeld in vers 7. Stilzitten zal hun sterkte zijn. En dan gaat het over Egypte. Dus die beangstige Joodse mensen die komen dan in Egypte aan en zeggen tegen Farao: kijk, we hebben op goud voor u meegebracht, we hebben op zilver voor u meegebracht, beesten en wat niet. Wil u ons helpen? Ja, zegt Farao, dat wil ik wel doen. Nou, die mensen blijen, ze gaan weer terug natuurlijk naar Jeruzalem. De Farao zal ons helpen. Dus geen nood, verder met het leven, want de Farao die zorgt voor ons. En dan komt die Assyrische veroveraar dichterbij. En wat staat er nou in de Bijbel? Stilzitten zal hun sterk. Die man doet helemaal niks. Dus ze worden in die farao geweldig teleurgesteld. Nou, dan zou je denken, dan zullen ze daar wel door tot bezinning komen. Dus zonde op zonde. En ze gaan er dus nood, ze gaan er gewoon in door. Uiteindelijk blijkt die farao hen helemaal niet te helpen, maar die blijft gewoon zitten, die pakt die geschenken aan. Die denkt, gaan jullie maar weer weg, ik help je toch niet. Stilzitten zal zo sterk als een kracht zijn, het doet niks. Nou, dan zullen ze daar wel door tot bekering komen, door de teleurstellingen. Is dat zo, staat dat er dan in de Bijbel? Bijvoorbeeld in vers 8. En in vers 9, en dat ze zich toch hartelijk hebben bekeerd tot de God van Abraham, Isaac en Jacob, tot de Heere hun God. Nou, dat staat er helemaal niet. Integendeel, Jesaja moet dat nog opschrijven. Nu dan, ga heen, schrijf voor hen op een tafel en teken het in een boek. Dus de Heer zei, schrijf dat maar op. Allemaal zon en ze zijn zo dwaas en zo hardnekkig dat naar allerlei teleurstellingen ze gaan gewoon door. Ja, dat wordt een bijna hopeloos verloren zaak van mij. En zo is het ook werkelijk. Als je die eerste 17 versen nog eens leest, ik denk er eens wat over na. En je ziet welke arbeid de Heere ten koste aan die mensen in Judea. En wat de Heer de bedoeling mee is, namelijk dat ze zouden weerkeren tot de levende God, vers 15. Het gebeurt gewoon niet. Ze gaan gewoon door op die weg van God af. En gemeente, daar heb u nou een beeld. Er staat hier dus een 27 eeuw geleden bij een volk. En in die situatie van die Assyrische druk en die aanstaande oorlog. Maar daar heb u nou een beeld van de mens van nature. Niet de wereldse mens, want daar komen we zo nog wel op. Nee, de godsdienstige mens. Want let erop, dit is het verbondsvolk. Dit is dus het volk wat besneden is. Dit zijn de mensen die zeggen, des Heeren tempel, dat zijn deze. Dat zijn de mensen die dus de boeken van het oude verbond hebben gegeven, van Mozes, de vijf rollen, en die profeten die de Heer naar hen toe heeft gestuurd. En deze mensen schudden met hun hoofd en gaan gewoon door. Dat is hopeloos. Gemeente, zo is het nou ook met de mens van nature. Dat is een hopeloze situatie. Die wil niet en die zal naar God niet terugkeren. En misschien zeg ik het een beetje cru, maar dat moet u me dan maar vergeven. Hij vecht zich liever dood, dan dat hij ooit uit zichzelf nog zou vragen naar God zijn schepper. Dat is nou de mens. Snapt u nu als God de Heilige Geest je eraan ontdekt? En als de Heer het door wedergeboorte, dat ontdekkende werk begint. Dat je mond aan het slot gaat. En dat je niet begint bij iemand anders, want je hebt een heel leger lieden ook in de kerk. En die zeggen, ja, de wedergeboorte. En dan begin je over die en over die en over Piet en Henk en Klaas en... Ze hebben overal de maatstaf voor klaarstaan en die is te lang en die is te breed en die is te kort. Egyptezoekers zijn het. Maar als de Heilige Geest je overtuigt, en als dat wonderwerk van Gods genade begint in je leven, dan kom je er gewoon achter. Ik heb God op het hoogst misdaan. Ik ben van het heilspoor afgegaan. En dan word jij een zondaar voor God. En gemeente, dat zijn dingen die niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw een plek krijgen in het leven van zielen die bearbeid worden. Hebben ze ook al een plek gekregen in uw leven? Dat je je wegschaamt. En gemeente, waar werkt de Heer het nou altijd en altijd naartoe? Je hebt misschien ook al gelezen dat er maandag is dat proces tegen die meneer Holleder begonnen. Dat is een crimineel. Heb ik een Heineken ontvoerd, daar is hij voor veroordeeld. En nu staat er in de krant, althans zaterdag stond het in de krant, je leest dan zo'n verhaal. En dan staat er in de krant dat hij waarschijnlijk 5 mensen heeft vermoord, althans daar wordt hij van beschuldigd. Hoe is dat, weten we niet, maar goed, daar wordt hij van beschuldigd. En als je dan zo'n verhaal leest, dan denk je, tjonge, dat is toch wel erg. En je kijkt eens naar die foto van die man en dan denk je, tjonge, jonge, 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 dat is toch wat, hè? Dat is toch wat? Nou, gelukkig dat wij in de kerk niet zulke mensen hebben. En gelukkig dat wij anders zijn en dat wij dat nou allemaal niet doen. En dat wij... Heb je daar ook van last van? Dat je er mijlen ver boven staat... Weet u wat de Heilige Geest doet? Die bewaart voor de uitleving. Dat je dat soort ding daadwerkelijk gaat doen. Want daar moet je voor bewaard worden. Maar een kind van God. Die is die Holleder tegengekomen in zijn eigen leven. Die is een crimineel tegengekomen in zijn leven. Ja, dat vind ik nou niet zo fijn dat ik dat hoor. Nee, dat is ook niet zo prettig om dat te horen. Maar het is wel wat de Heilige Geest doet. Ware ontdekking brengt ons bij de apostel Paulus voor het eerst en opnieuw. En die zegt, ik ben de grootste der zondaren. Dat is geen vrome praat van Paulus. Je komt ook allerlei lieden tegen die dit soort dingen te pas en te onpas noemen. En dat is allemaal vrome praat, want je moet ze maar even tegenspreken en ze briesen omhoog. Hé, daar ben ik niet mee eens in. Oh, grootste des ondaren. Als de Heer ons dat leert, gemeente, dan kom je er ook, hè. En dan is iedereen beter dan jij. En heb je genoeg aan jezelf. Ik zeg het nou wat, misschien wat minder geëikt dan gebruikelijk. Maar dat moet wel waar worden in ons leven, toch, hè. Zullen we erom denken? En zullen we er nou ook om denken dat dat waar moet blijven? Ook al ben je 100 keer dominee. Ook al ben je 100 keer een keurige kerk gaan. Al ben je 100 keer ambtsdrager of wat dan ook allemaal niet meer. Deze ontvangt de zondaren en eet met hen. Die ontvangt zondaren. En het heerlijkste in het koninkrijk Gods. Ja, dat die zaligmaker gaat schitteren. Dat is één. En dan krijg je nog waarde. Voor mensen die zich al dieper voor hem verootmoedigen. En zich voor hem vernederen. Nou, dat was mijn eerste gedachte. Dus de noodzaak van die zaligspreking. Want het zijn hele... Ja, we zitten daar in een hele bedorven situatie. En nu gaan we vlug naar onze tweede gedachte. En dat is de gefundeerdheid van die zaligspreking. Maar eerst gaan we maar zingen. Psalm 94, het zesde vers. 94, 6. Dat was dus een droevig gebeuren daar in Juda toen Jesaja dat preekte zo'n 27 eeuwen geleden. En dan zouden we na vers 17 een streepje kunnen zetten en er nog wat over praten. Het is toch wel droevig afgelopen met die mensen. En ja, er valt niet veel aan te doen. We zullen het maar moeten accepteren. En dan komt er iets wonderlijks. Iets wat we nog nooit hadden verwacht. Want zo hopeloos als het nou is en zo zondig als het daar allemaal is en toe gaat. Dan staat er in vers 18, daarom, waarom? Nou, daarom. Die mensen hebben God niet meer nodig. De meerderheid van dat volk, dat heeft ook helemaal geen enkele gedachte aan God. Daarom zal de Heere wachten. Onze kanttekening wacht op boete, op beterschap. En dan komen bij onze teksten, bij dat stukje wat u moet onthouden. Hè, wel gelukzalig zijn die allen die op hem vertrouwen. En dan gaan we die heerlijke heilsboodschap die dan begint in vers 18 en die dan doorloopt tot en met vers 26. Die we natuurlijk niet allemaal tekst voor tekst kunnen behandelen, maar gaan we daar zo eens even een paar dingen uit noemen. Wat God daar in die geweldige, angstige omstandigheden en waar dat volk maar naar Egypte gaat en de goede weg helemaal niet wil bewandelen. Wat de Heer dan wil doen en wie Hij wil zijn. Want dat moet u altijd wel onthouden, dat evangelie is het licht wat schijnt in de duisternis. Nee, dat schijnt niet in het licht of zo, nee, dat schijnt in de duisternis. En het evangelie is de boodschap van een tronk, uit een afgehouwen tronk van een reisje, uit een afgehouwen tronk van Isaïe. En dat vinden we nou hier ook weer. En dan horen we over de genade van God. Wel gelukzalig zijn allen die op hem verwachten. En waarom dan eigenlijk? Waarom dan drie keer gelukkig allen die niet op Egypte en niet op Sanderib en niet op zichzelf, maar op de Heere verwachten? Nou, laten we dat dan maar eens nagaan en op hem vertrouwen. Wel gelukzalig zijn allen die hem verwachten. Of op hem vertrouwen of in hem geloven. Die hem verwachten. Wacht op de Heer. Nou, zullen we eerst eens het 18e vers nemen. Waarom is dat nou zo gelukkig? Je oprecht in alle nood en alle zorg niet de toevlucht neemt tot Egypte, niet tot Assyrië, maar tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, er staat in vers 18. Opdat hij u genadig zij. En er staat in datzelfde vers dat de Heere ook een God is die zich ontfermt, opdat hij zich over u lieden ontfermen. Want de Heere is een God des gerichts, wel gelukzalig zijn die allen die hem verwachten. God is een God van ontferming, dat zijn Gods innerlijke bewegingen der barmhartigheid. God is een God van genade. En dat wordt ook in vers 19 nog eens herhaald, gewisselijk. Dus je zou zeggen, ja, echt waar hoor, echt waar. U kunt het bijna niet geloven, maar het is echt waar. Gewisselijk zal hij u genadig zijn op de stem uw geroeps. Dat is nou het eerste. En in al die schuld die daar ligt en in geweld, die reddeloosheid en die hopeloosheid, horen we hier dat er nou een God is die wacht. En die met zijn genadeboodschap komt en met zijn genade tot arme zondaren afdaalt. En dan weten we in het Oude Testament dat die genade al werd voorspeld en dat die gestalt heeft gekregen. Dan weten we in het Nieuwe Testament dat die genade gestalt heeft gekregen in de persoon van de Heer Jezus, de middelaar. En dan staat hij dus eigenlijk dat God nou wacht om arme, schuldige mensen in dat borgwerk van zijn zoon genade te bewijzen. En dat er in heel die hopeloze situatie een God is die zich over zondaren ontfermt. Genade is dat God omziet naar schuldigen en ontferming is dat God omziet naar verlorenen. Dat is nou de God van Jacob. Dat is nou de God die we tegenkomen in de kribbe. Als hij zijn zoon stuurt. En zegt Paul, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat het iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dan mag je Jesaja van preken, straks in Jesaja 53 nog veel meer. Dan mag hij hier van preken, in Jesaja 30. En daar mag ik nou ook vanavond wat van preken. Die persoon van de zaligmaker. God nou in deze wereld wilde komen. In deze donkere en duistere wereld. Met het ene fundament en met die ene middelaar Gods en der mensen. U dan die gelooft, is hij dierbaar, zo zegt Petrus in de zendbrief. En zo ook is het ook vandaag nog. En zo was het toen ook in Jeruzalem. Want God had daar nog een overblijfsel naar de verkiezing der genade Gods. En dan zien we in de eerste plaats, ja, dat nou wel gelukzalig. Waarom? Je op hem verwachten. Je op hem vertrouwen. Waarom? Nou, omdat dat nou een God is van genade. Dat hij de drie enige God is. Die het niet alleen begint, maar het ook zal voleindigen. En met Sanherib kom je teleurgesteld uit. En met Egypte kom je teleurgesteld uit. En met jezelf kom je teleurgesteld uit. Maar met die God kom je nooit teleurgesteld uit. Er is heel de Bijbel ervoor. Een boodschap aan. En dat vinden we nou in het leven. Al de Bijbelheiligen weer terug. En ik roep al Gods kinderen op tot getuigen. Ben in mijn God nou wel in één keer teleurgesteld uitgekomen. Je komt alleen maar teleurgesteld uit met jezelf. Maar in die gezegende God, daar komt Gods kerk niet teleurgesteld mee uit, hoor gemeente. Laat u dat alsjeblieft niet wijs maken. De Heer kan wel eens moeilijke wegen gaan. De Heer kan het ook wel eens beproeven. Maar wat hij begonnen is, dat zal hij ook voleindigen. En daarom, nou, de kerk is gelukkig, wel gelukzalig. Dat is dus in de eerste plaats Gods genade. En dan lezen we zo eens wat verder in dit hoofdstuk. En dan valt het wel op dat er iedere keer, bijvoorbeeld al in vers 19, want het volk zal in Sion wonen. En in vers 20, de Heer, zal u lieden wel brood der benauwdheid en water druk, maar uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen. En in vers 21, en uw oren zullen horen. En in vers 2, en gij die een zult voor onrein houden. En wat is dat woordje zal? Gemeente, dat is ook weer zo heel belangrijk. Dat zijn nou de juwelen van de kerk van God op deze aarde. Wat zijn die heerlijke juwelen van de kerk van God? Is dat misschien dat ze een ambt hebben? Of is dat misschien dat de mensen goed en fijn over hen praten? En is dat misschien dat ze... Nee! Wat zijn nou die heerlijke juwelen van koning Jezus die uitdeelt aan zijn kinderen? Paulus zegt in de Korinthebrief, al de beloften Gods, die zijn in Christus Jezus, ja en amen. Dus God openbaart zich in zijn gunst. En God maakt zich bekend in zijn spreken, in zijn belofte. En u weet allemaal wel, gemeente, wat God beloofd heeft. Dat houdt de duivel niet tegen, dat houdt de wereld niet tegen, dat houdt de godsdienst niet tegen. Dat zal ook gebeuren. Dat gebeurt in de heilsgeschiedenis. God heeft zijn zoon beloofd en is ook gekomen. De duivel heeft van alles geprobeerd om dat tegen te houden. Het is gebeurd. En dat gebeurt nu ook in het hart. Denk niet dat er nou één belofte die de Heer doet, leeg en zinloos op de aarde zal vallen. Dat kan niet. En God zou ophouden God te zijn. Alleen hoe zijn we daar nou werkzaam mee met die belofte? Dat is wel belangrijk. Want een belofte is natuurlijk nooit een ongestoord bezit. Het is nooit zo dat je kunt, nou dat staat in de Bijbel, dat God beloofde, zal het wel gebeuren. Nee, natuurlijk niet. De Heer Jezus had de Pinkstergeest beloofd. We gaan die mensen, die discipelen dan in Jeruzalem doen. Nou, die hebben gebeden, die hebben geworsteld de troon der genade. Wanneer die geest zou komen en dan onverwachts komt. God is altijd een verrassend God. Het tweede dus waar we altijd op moeten letten. Hè, dat de Heer zijn kinderen iets belooft. En dat de juwelen van de kerk Dat zijn Gods beloften. En dat begint al bij de doopgemeente. Want dat is toch een hele mooie belofte. Want in de doop, daar zegt de Heer: ik ben jouw God. Ja. Ik doop u in de naam van de Vader, de naam van de Zoon en de naam van de Heilige Geest. Ja, maar dan, ja, dan heb je ongehoorzame kinderen en die leggen dat zo naar zich neer. Dat is erg. En als dat zo is in ons leven, dan zal dat ook een keer tegen ons getuigen. Maar het is nou door genade. Je Heer je ogen gaat openen, die grote beloften inhoud krijgen in je leven. En dan gaat plotseling Luther ook weer begrijpen. Dan zei hij: Satan, alsjeblieft weg, man. Kijk maar eens naar mijn voorhoofd, daar staat die naam van God al op. Want de Satan zei tegen Luther iedere keer: nou Luther, jij bent geen kind van God, dat kan niet. Je hebt zulke vreemde gedachten, je hebt zulke zondige gedachten, kan nooit geen kind van God zijn. En Luther die worstelde daarmee. En vaak heb je het gezegd: ga weg. Je weet toch dat ik gedoopt ben? Ga weg. Dat was voor Luther een geweldig houvast in het gelovig leven. Hè. De doop, de belofte. En dan allerlei andere dingen die de Heer in de Bijbel belooft. Misschien voor uzelf, misschien voor uw nageslacht, ik weet het niet. God is geen kare God. En dan, nou, wat zijn dan de inhoud van die beloften? Nou, zullen we er eens eentje uitnemen hier uit dit stukje. En dan lees ik bijvoorbeeld in vers 20. Maar uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Als de kanttekeningen nagaan, dan wordt daarmee bedoeld dat de Heer nu zijn kinderen altijd onderwijs zal geven. Want een leraar die geeft onderwijs. En dan kan het wel eens zijn dat er een tijd is dat je wat, ja, dat er geen leraar is, of dat je weinig onderwijs krijgt, of dat er door de zonde dat belemmerd is. Die tijd is er in het volksleven van Israël ook geweest. De kanttekening wijst bijvoorbeeld op de tijd tussen Maleachi en Johannes de Doper. Hè. Dat is de tijd tussen het Oude en Nieuwe Testament. Toen was er geen profeet meer. En zo kan het dus ook wel zijn in het leven van Gods kinderen, dat ze perioden kennen dat ze zo koud, zo levenloos, zo dor en zo, ja, zo hopeloos eigenlijk zijn, dat ze denken: de Heer heeft me verlaten. En wat is nou een belofte die de Heer geeft? Daar ook in Juda toen en vandaag nog. Dat hij er nou voor in zal staan. Dat hij voor zijn kerk en voor zijn kinderen iedere keer opnieuw dit onderwijs zal blijven geven. Als wij nou maar getrouw die Bijbel lezen. En als wij nou maar getrouw naar Gods huis gaan. Dan is het niet altijd zo dat dat automatisch en vanzelfsprekend en zo is. Er zijn nooit vanzelfsprekendheden in het Koninkrijk Gods. Maar soms, dan komt de Heer als een verrassend God. Dan is er wat onderwijs. En gemeente, dat, ik heb dat wel eens meer gezegd en dan... Je vraagt het ook wel eens als je iemand ontmoet, een kind van God, een avondmaalganger of in een kerkenraad of waar dan ook. Wanneer heb je er nou voor het laatst eens wat tegen je gezegd? En sommige mensen vinden dat een hele vreemde vraag. Die kunnen precies vertellen over hun bekering en over alles wat dat mee samenhangt en zo. En dat is natuurlijk erg nuttig en goed natuurlijk om dat allemaal te weten. En om te weten hoe oud je was en de weg en de drie stukken. Allemaal zeer nuttige dingen. Belangrijke, essentiële dingen. Maar weet u wat nou zo belangrijk is? Dat leven wat de Heer wekt, dat het wordt onderhouden. Want kijk, God wekt het leven. Dat begint met de wedergeboorte. En ja, wat gebeurt er nou met een levend kind? kindje wat geboren wordt, zeggen we toch ook niet van, nou, dat leggen we dan in een, ja, ik bedoel dat in Biedegoed, die leggen we dat toch ook niet ergens neer en zeggen, niet aankomen hoor, niet aankomen, want, oh, pas op, niet aanraken, stil laten liggen, niks mee doen, want het is, ja, dan gaat het het pesten met dat kindje. En dan gaat het helemaal niet goed met dat kindje. Gewoon in de natuur heeft zo'n kindje dus voeding nodig. Dat heeft drinken nodig, dat heeft voedsel nodig. En dat heeft het elke dag nodig. Geboren. En mijn voedsel nodig. Opnieuw geboren. En dan heb je ook voedsel nodig. En als iemand nou zegt, ja, nou ben ik wel opnieuw geboren, maar ja, ik heb eigenlijk al 3 jaar lang geen voedsel gekregen. Of het kan als ik weet dat niet. Zou zo iemand dan wel wedergeboren zijn, denk je bij jezelf? Dat is toch eigenlijk onmogelijk, hè? Dat kan toch niet, gemeen. Dat kan echt niet. Je zou zelfs wel kunnen, nou, kan het eigenlijk wel een dag zonder. En dan kom je zo heel dicht bij die oude Schotse Puritijnen, hè. Andrew Gray bijvoorbeeld. Van die mensen als u en ik, hè. En die konden eigenlijk dag niet. Niet tot een einde, die dag niet. Even een moment hadden we bij je. Kennelijk de Heer hadden ontmoet. Kennelijk, dat bedoelt dus krachten. Dat ze wisten dat de Heer van hen af wist. Hoeveel dagen zijn er misschien in uw leven dat u mee bezig bent met de aardse dingen. En met de tijdelijke dingen. En met u weet wat niet allemaal. En niet bezig bent met de eeuwige dingen. En dan houden we nog maar in het midden. Of er wat voedsel was. Wel gelukzalig zijn die allen die op die hem verwachten. Oh, wat is het een wonder, gemeente. En wat is het een voorrecht. En wat leidt het ook tot vreugde, want dat staat er ook. Hè? Dat zou bijna nog vergeten. Als de Heer dan weer eens wat zegt. En als de Heer dan weer eens wat geeft. Dat kan bestraffend zijn. Kan ook, als je heel lang weer aan zijn plek hebt gelaten, dan kan de Heer er wel eens bestraffend. En eigenlijk, dat valt niet altijd mee, toch is dat wel goed. Soms kan de Heer ook bemoedigend, vertroostend en verrijkend komen. En dan, ja, dan staan we zo bij jezelf, Heer, ik zal u hartelijk lief hebben, de Heer hem sterkt. Hoe dan het ook maar gaandeweg, dan ben je het van harte eens met God. En alleen in die doorboorde handen van Sion's koning, dat is nou wel gelukzalig, zijn die allen die hem verwachten. Dan moet ik nog naar mijn derde punt. Het eerste punt was dus de noodzaak, het tweede punt was de gefundeerdheid en het derde punt was de ernst. Ja, want het slot van dit hoofdstuk gaat over die Assyriërs. Dat zijn dus die mannen die zo op zichzelf en op hun macht vertrouwen. Nou, dat lijkt heel wat, ook vandaag de dag. Je kunt erover in de krant lezen en zo. En in de kerk kom je al die mensen, kom je ook van dat soort mensen tegen. Die zeggen, oh, en ik dacht dit en dat en ik had allemaal dikdoenerij en zo. En weet ik wat allemaal meer, gemeente, het is... Soms sta je er verbluft van, soms sta je er verbaasd van. En wat gaat er nou met die mensen gebeuren? Die dingen wel lezen, maar niet in hun hart kennen. Die ook niet weten van dat nieuwe leven en die gewoon genoeg hebben aan dit aardse leven. Zeggen, oh, bekering en zo. Nee, waar zou ik me nou te druk voor maken? Je kunt toch ook hulp vragen in Egypte? En tegenwoordig, ja, ik weet het ook niet. En laat allemaal lopen en zo. En nou, die Sanherib, dat is de 185.000 soldaten. Een man van vermogen, krachtig, machtig. Noem allemaal maar op. Nou ja, daar gaat de Bijbel daar ook wat van zeggen. En dat begint in hoofdstuk 7, in vers 27. Zie, de naam des Heeren komt van verre. Zijn toren brandt. De last is zwaar. Zijn godslippen zijn vol gramschap. met zijn tong als een verterend vuur. En gemeente, dat zijn zwaar geladen woorden. Dat zijn woorden die staan ons in de schrift. Vandaag is God een God vol ontferming. De Heere zoekt het verlorene. Als wij die God nou aan zijn plaats laten. Wij die God niet nodig hebben. Dan zal die God ook één keer veranderen. Net als voor Sanherib. En een God vol toren. En dan zien we dat hier hoe de Heere straks. En dat komt dan straks in de volgende hoofdstuk wel nog aan de orde. Hoe hij Sanherib daarvoor de muren van Jeruzalem verslaat. En dan openbaart zich hier die heilige God, de God des gerichts. Die God die het wel zag, dat Izebel zich vergreep aan Nabot. Die God die het wel zag, dat Saul ten onrechte achter David aanjoeg. Die God die het ziet en zal zoeken. En dan komen we iets anders. Staat er bij die heerlijke blij, bij die heerlijke zaligspreking een belofte. God is ook een God van bedreigingen. En dan kun je ze hier lezen in dit hoofdstuk. Daar staan er verschrikkelijke bedreigingen. Dat de Heere de heidenen zal schudden. Vers 28. En dat hij het dal van Tover, dus het slot vooral van dit hoofdstuk, de enorme oordelen die worden uitgesproken over Asser. Vers 31. Want door de stem des Heeren zal Asser te morzel geslagen worden, die met de roede sloeg. En laten we daar dan ook nooit gering van denken. In het Nieuwe Testament heeft de apostel Paulus daarvan gezegd. Wij dan wetende de schrik des Heren, wij bewegen de mensen tot het geloof. En tegenover gelukzaligheid staat rampzaligheid. Rampzalig zijn die allen die op zichzelf vertrouwen. Rampzalig zijn die allen. Die op vlees en op mensen en op de dingen van de aarde hun vertrouwen stellen. Rampzalig. Als wij vallen in de hand van de levende God. En dat moet ik natuurlijk ook gewoon preken. Dat is niet om u bang te maken of iets dergelijks. Om u te waarschuwen. En om ook dat heerlijke heden der genade te waarderen. En om niet uw toevlucht te nemen in Egypte. Om niet te treden in het spoor van deze Sanherib. Om nou te gaan naar die God die zich hier in de Bijbel openbaart. En daar nog één ding zeggen. Ja. Ja. En dat is het tweede in dit hoofdstuk, dat wil ik ook nog graag zeggen. Hè. Het eerste wat ik dus heb gevonden, dat is vers 18b. Wel gelukzalig zijn die allen die hem verwachten. Wie is dan die God? Wie is hem ook vanavond? Aan het begin van vers 18. Daarom zal de Heere wachten. Ontroerend, hè. Dat nou die grote God geduldig staat te wachten over nou een arme zondaar, een arme zondares, een oude of een jonge zondares, een verharde of een niet verharde zondares, een verstokte zondares, een bewogen zondaar of een onbewogen zondaar. Daarom zal de Heere wachten. Opdat hij u genadig zij in Christus. heeft nou die grote God zijn armen geopend. En heeft hij zondaren onbepaald welkom. In de vanavond niemand die van Gods wegen wordt uitgesloten. Denk erom, gemeente. De enige die ons uitzet, dat zijn we zelf. Omdat we God niet nodig hebben. We hebben het nog met Egypte kunnen redden of met onszelf kunnen redden. Maar het is die God die wacht, zolang u leeft, om genadig te zijn. Hebt u die stem van die God? Misschien tot uw verwondering. Misschien tot uw verbreking en verootmoediging. Hebt u die stem van de wachtende God gehoord? De ure komt. En is nu. Dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 95 vers 5. 95 vers 5. Heft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.